Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee A. van Eck uit Spijkenisse. Aad van Andel is vanmorgen en vanmiddag de organist. De collecte is voor de kerk. De deurcollecte is voor de stichting Jemima in Betjala. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster H. de Winter Koudijs, Zorgcentrum Dubbelmonde, Koningsstraat 290. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 427. Daarvan de verzen 1 en 7. Uit het liedboek gezang 427, de verzen 1 en 7, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 93. De verzen 1 en 4. Psalm 93, de verzen 1 en 4 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 3. Schriftberijmingen 3 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25. De verzen 3. En 5 in de nieuwe berijming. Psalm 25, de verzen 3 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 145. Vers 4 in de nieuwe berijming. Psalm 145, vers 4, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 77. Vers 8. Psalm 77, vers 8, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Genesis. Genesis hoofdstuk 37. De verzen 1 tot en met 11. De schriftlezing is uit Genesis hoofdstuk 37, de verzen 1 tot en met 11. De tekst voor de verkondiging staat hier niet vermeld. Die kan ik u niet doorgeven. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, mensen die thuis met ons meeluisteren, nu of later via internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal voorgaan, vandaag zal voorgaan in beide diensten, dominee Van Eck uit Spijkenisse. Volgende week zondag hoopt dominee Vogel uit Eindhoven voor te gaan. Er zijn verder geen mededelingen en we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 427, het eerste en het zevende vers. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Fijn dat we zo bij elkaar kunnen zijn in deze dienst. We hopen in deze dienst dat we niet alleen bij elkaar zijn, maar dat de Heere er ook bij komt. Van de Heere zijn we afhankelijk en dat willen we ook belijden aan het begin van ons samen zijn. En dat zeggen we al dus. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. En aan het begin van de dienst dan groet de Heere de gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor de troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen van Psalm 93 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 93, vers 1 en 4 uit de oude berijming. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 93, de versen 1 en 4. Gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God. We willen ook luisteren naar de samenvatting daarvan. En we willen in antwoord daarop zingen vanuit de schriftberijming. Het derde lied komt, laat ons samen richten. Dus de schriftberijming, het derde lied. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. En je zou kunnen zeggen, en daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag... Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dat zijn de eerste 4 geboden. En die gaan over onze omgang met God. En dan komen de laatste 6 en die gaan over onze omgang met de naaste. Eer uw vader en uw moeder, al dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting is ook in die twee groepen. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo in de stilte van dit kerkgebouw, samen ook met hen die met ons verbonden zijn, komen we tot u in een gemeenschappelijk gebed. Zojuist hebben we ook gebeden. Zo in de stilte, zonder dat er iets gezegd werd, hebben we allemaal zo onze persoonlijke dingen bij u gebracht. Verlangens, vragen, of u door uw woord in deze dienst tot ons zou willen spreken. Maar nu doen we het gemeenschappelijk. Nu komen we met jongens en meisjes, de jongeren, de ouderen, allen in de gemeente, gasten met ons, tot u. Want we hebben ook ergens weer allemaal hetzelfde nodig. Dat uw woord open gaat. Niet alleen maar dat we de Bijbel open doen en daarin lezen. Maar ook dat dat wat we lezen ook tot ons door zal dringen. De boodschap die daarin ligt voor ons vandaag de dag. Nu zal het gaan over een geschiedenis die heel oud is. Een geschiedenis die lang geleden gebeurde. Helemaal aan het begin van de Bijbel. In dat eerste Bijbelboek komen we dat tegen. En wij leven eeuwen later. Wat hebben wij moderne mensen aan dat verhaal? Wilt u ons dat duidelijk maken? Wilt u daardoorheen uw stem laten horen? Dat uw stem mag klinken zo ons hart in. En er niet meer uit wil. Dat het blijft klinken. Dat het ons vastpakt. En dat het ons nooit meer loslaat. En dat het ons leven mag gaan bepalen. Wij willen u bidden. U kent ons, u weet wat we dan gebeden hebben als we dit in het algemeen zeggen. Want wat is dat? Dat het ons leven moet gaan bepalen. Wat moet er dan gaan veranderen? En wat is er al van? En wat moet er dan nog bijkomen? Dat weet u allemaal. Van ons ieder persoonlijk. Wilt u dan geven dat uw woord zo mag opengaan dat er voor ons allen dat is wat we nodig hebben. Wij denken niet alleen aan onszelf. Wij denken ook aan de andere kerken die hier in deze plaats aangegaan zijn en die een dienst hebben. Wij willen u bidden ook voor hen. Geef ook hen een goede dienst. Dat u niet alleen hier zult zijn, maar ook daar. En wij bidden u voor kerken in ons land en kerken in het buitenland. Wij willen denken aan evangelisatieposten en zendingsvelden en het werk in Israël. En dat overal waar uw woord maar wordt gebracht, het tot zegen mag zijn. Heer, we zijn ons bewust dat het vakantietijd is. En dat er ook vanuit de gemeente op vakantie zullen zijn en misschien ver weg ergens naar een kerk zullen gaan. Zegen ook hen daar. Of als ze misschien gewoon verbonden zijn met de eigen gemeente, wilt u die dienst dan ook zegenen? Wij vragen u, geef ze een goede vakantietijd. Wilt u ze weer uitgerust en ontspannen naar de gemeente terug laten komen? Heren, wij bidden het. Ja, in de vergeving van al onze zonden. Want we kunnen dit nu wel vragen. U hier en u overal waar mensen zijn samengekomen. Maar wat is dat een wonder dat u mensen wil opzoeken in een kerkgebouw. En dat u mensen wil opzoeken waar ze met het kerkgebouw ook verbonden zijn. Want, nou ja, we hebben het ook gezongen. Over die zonde en die schuld. Heren, wilt u dat allemaal wegdoen en wilt u uit genade ons gebed horen? Om Jezus wil. Amen. We zullen nu het kinderlied gaan zingen. In de eigen gemeente Spijkenisse, daar zijn we bezig met een prekenserie over Jozef. We kijken dan in het Bijbelboek Genesis. We zijn in Genesis 37 begonnen. En zo gaan we de hoofdstukken die daarop volgen door, waar de hele geschiedenis staat over Jozef, die zoon van Jacob. Wij hopen daar vandaag ook over door te denken met elkaar. Ik wilde met u en met jou gaan lezen in deze dienst uit Genesis 37 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Dus we zullen lezen uit Genesis 37 de versen 1 tot en met 11. Daar lezen we het volgende. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon van de ouderdom was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei namelijk tot hen: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn dromen en zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zei: nu heb ik weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem: wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen vanuit de nieuwe berijming en daarvan Psalm 25. Vanuit de nieuwe berijming, Psalm 25, de verse 3 en 5. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En dan ook het vijfde vers: louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd. Psalm 25, daarvan de versen 3 en 5. Thank you. antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers uit de nieuwe berijming. Psalm 145, vers 4 uit de nieuwe berijming. Gemeente des Heren, gasten en alle bij deze dienst betrokken. Hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk niet door hun jeugdjaren gevormd, misschien moet je ook wel eens zeggen misvormd? In ieder geval hebben die jeugdjaren een enorm stempel gezet op heel veel mensen. Soms, dan denk ik, zo gaandeweg door de gemeente en gaandeweg door de kerken heen, je moet als predikant eigenlijk veel meer weten van psychologie. Want heel veel in het kerkelijk leven is geen theologie, maar is psychologie. Heel veel gemeenteleden kun je heel moeilijk volgen in hun uitingen, in hun gedragingen, als je hun jeugdjaren niet kent. Dan kunnen ze op een of andere manier theologisch uit de hoek komen, waarvan je je afvraagt, is dit nou wel wat ik moet horen? Of moet ik hier iets achter horen? Klinkt hier niet iets door van een stempel wat gezet is in die jeugdjaren? Nou, ik ben in Apeldoorn op school geweest, op onze theologische universiteit. En ik heb daar iets van psychologie meegekregen. Maar wat mij betreft dik tekort. Wat is er niet heel veel in het kerkelijk leven dat je als predikant moet weten van psychologie, opdat je het theologisch gehalte van mensen beter kan plaatsen? En soms, dan ligt dat heel erg verkleefd met elkaar. Dan denk je, dit is geestelijk, dit is omgang met de Heere, maar toch wel op een bepaalde speciale manier. En dan blijkt die jeugdjaren daar weer achter te zitten. Nu, zo'n verhaal hebben we nu ook voor ons. Over dat wat er met Jozef gebeurt in dat huisgezin van Jacob. Nou, laten we eens gaan kijken naar die jeugdjaren, want die zijn heel erg belangrijk om het geheel van het verhaal van Jozef te kunnen gaan volgen. Want ook in het leven van Jozef heeft dat wat hij meemaakte in dat huisgezin van Jacob een enorm stempel op zijn leven gezet. We gaan nadenken over het thema de jeugdjaren van Jozef. Ten eerste wat we dan waarnemen en ten tweede wat daar doorheen speelt. Dus de jeugdjaren van Jozef, wat we dan waarnemen en wat daar doorheen speelt. Dus allereerst wat we dan waarnemen. Nou ja, een jongen die opgroeit in een huisgezin waarvan je kunt zeggen, dat was wel een gezin wat met de Heere leefde. Daar groeit hij op. Vader Jacob had wel omgang met de Heere. Niet al te vaak, zo meldt de Bijbel dat. Maar als het er is, is het ook wel heel intens en zet en stempelt dat wel zijn leven. Maar uiteindelijk, Als ik lees hoe vader Jacob met die ena jongste Jozef omgaat, dan denk ik, dat had geestelijk, christelijk gezien wel anders gemoeten. Ik heb daar prachtige verhalen over gelezen. Bij de uitleg van het verhaal van Jozef over dat vader Jacob ook de Heere diende. En Jozef ook. En dat ze daarom een nauwe band met elkaar hadden. Vader en zoon konden elkaar goed begrijpen. Nou, dat zal allemaal wel. Maar het staat er niet. Er staat heel iets anders in de Bijbel over Jozef. Daar kom je een jongen tegen die inderdaad een aparte band met zijn vader heeft. Maar dat moet je niet theologisch duiden. Maar psychologisch. Het zit helemaal psychologisch in elkaar hoe Jacob en Jozef met elkaar omgaan. En daardoor dreigt dat geestelijke, wat er misschien ook wel geweest is, gewoon in nevelen gehuld te worden. En dan zeg je soms misschien, dit is mooi, dit is geestelijk leven, dit is werk van God in vader en zoon. En tegelijk moet je zeggen, het is toch wel van een speciaal soort. En hoe zit dat nou? En als je dan de jeugdjaren van Jozef niet kent, dan maak je er niet veel van. Het heeft een enorm stempel gezet op Jozef, zoals Jacob met hem omging en wat hij daar in dat huisgezin van Jacob meemaakte. Het druipt nou niet zoveel geestelijke wijsheid van vader Jacob op zoon Jozef over. En uiteindelijk kweek je dan een jongen van 17 jaar die zo'n beetje klikt, die dan ook nog hoogmoedig is en die zich voor laat trekken. En die buiten de anderen is komen te staan daardoor. Nou ja, dat zijn 11 jongens en een dochter. Dat zijn er nogal wat. En daar in dat huisgezin, daar heeft Jozef een speciale plek gekregen van zijn vader. Maar dat is zo psychologisch dat die broers er helemaal niets mee kunnen en niets mee hebben en zelfs nog boos worden ook. En in dat geestelijke gezin van Jacob ontstaat dan een psychologisch groot probleem. Nou, het is maar zo alsof je bij de gezinnen in de gemeente naar binnen kijkt. Zou dat het niet wezen wat in dit gedeelte onder onze aandacht moet komen, om eens na te gaan hoe het geestelijk leven, in het gezinsleven, in uw omgang met uw dochter, met uw zoon, gestalte krijgt? Is dat nou theologisch? Is dat van God gegeven? Of doet u, jij, dat je kind, je kinderen aan? Nou moet je maar eens kijken wat er dan kan gaan gebeuren. Het verhaal van Jozef begint met zijn 17e jaar. En dan loopt daar een jongen rond die zijn moeder heeft verloren toen die, denken we, een jaar of 6 was. 6 à 7. Dan verliest dat jongetje Jozef zijn moeder. Jongens en meisjes, hoe oud ben je? 6? 7? Ook zo oud? Als je dan je moeder verliest, ze sterft. Dat is natuurlijk heel erg. En daar was Jacob nou net zo blij mee dat hij van deze vrouw, van die moeder van Jozef, een kind kreeg. Want ze kon eigenlijk geen kinderen krijgen. Lang op gewacht, veel om gebeden. En uiteindelijk wordt Jozef geboren. Ja, en dan sterft zijn moeder. Als vader Jacob oud is, krijgt hij toch nog bij die vrouw een kind, een jongetje, Jozef. En als ze dan sterft bij de geboorte van een tweede, Benjamin, dan blijft Jozef en Benjamin daar zonder moeder achter. En wat zie je dan gebeuren? Nou, geen geestelijke band met Jozef, maar gewoon compensatiegedrag. Hij mist zijn vrouw. En wat doet hij? Hij geeft zijn liefde dan aan Jozef. Heel begrijpelijk. En als je dit niet weet, dan kun je dit verhaal ook helemaal niet volgen. Deze jeugdjaren van Jozef moet je kunnen volgen, wil je dit theologisch gehalte kunnen peilen. Is daar een jongen die voorgetrokken wordt? Vader heeft hem liever dan al die jongens. Nou ja, dat zullen ze misschien nog kunnen accepteren als ze nadenken dat vader deze zoon heeft gekregen op een wonderlijke manier, toch nog. Maar dat hij het in daden om gaat zetten, dat gaat verkeerd. Krijgt hij een pronkgewaad? Krijgt hij hele mooie kleding en de rest niet? Moet je nagaan. Iemand die de Heere vreest, Jacob, die met God geworsteld heeft bij Pniel, die trekt hier Jozef voor. Zo'n geestelijk man, theologisch van gehalte, weet wat het is om te worstelen met God, maar ondertussen wordt het helemaal niks in zijn huisgezin. Ondertussen maakt hij er een puinhoop van. En ondertussen wordt het een zo'n grote chaos dat er haat gecreëerd wordt tussen Jozef aan de ene kant en die broers aan de andere kant. Moet je die zien. Komt hij weer aan met zijn mooie kleed. Dat is niet theologisch. Dat is psychologisch. En zo gaat Jacob dan Jozef voorttrekken uit een soort van compensatiegedrag. Nou, daar kan Jozef ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Het is een jochie van 6. En zijn vader drukt dat stempel op hem. En wat er dan ook is aan geestelijke banden. Maar dit gaat de boventoon voeren. Dan heb je daar in die eerste jaren van Jozef niet alleen hij zijn moeder verliest bij de geboorte van zijn broertje. Maar dan is er ook nog een situatie in dat gezin van list, bedrog, jaloersheid. Ja, als je dat allemaal op je in laat werken, hoe dat daar ging met die vrouwen van Jacob, want hij had er nog 3 overgehouden. Ja, nog 3. Nog 3 andere. En daar hoorde de moeder van Jozef eerst ook nog bij. Nou, kun je nagaan, zo'n klein hummeltje. Tot zijn 6e jaar, die maakt het mee dat hij in een huisgezin opgroeit, vader en 4 vrouwen. En die ene vrouw, die kan die andere niet luchten of zien. En dan die oneenigheid onder elkaar. En dan die spanning. Geef mij kinderen of ik sterf, zulke vrouwen. Zo'n situatie. Heel onverkwikkelijk, daar groeit Jozef in op. Denk je dat dat geen stempel zet op een jochie van 6? als zijn moeder is overleden en die andere drie vrouwen daar ook nog in dat huisgezin een plek hebben. En dan niet alleen die vrouwen, maar ook nog de ommee met zijn opa. Dat moet ook wat gedaan hebben met dat jochie. Is die zes? Zeggen ze vader en moeder, want zijn moeder leeft daar nog. Zeggen die vader en moeder tegen dat jochie van zes, kom, niks zeggen tegen opa. Hè? Die man heet Laban. En daar zijn ze jaren geweest en Jozef weet niet beter. En dan zeggen ze, als die zes is, nou gaan we er vandoor. Stiekem, niks zeggen. Hè? Nou, waarom dan? Moet de opa toch even gedag zeggen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan er stiekem vandoor en dan komt opa heel boos erachteraan en haalt dat hele clubje mensen in. En hij is vreselijk boos. Boos op vader Jacob en boos op zijn moeder. En zijn moeder die dan die afgodsbeeldjes daar verstopt voor haar vader. Zo'n gezin. Waar moeder helemaal niet zo'n geestelijke is, maar afgodsbeeldjes met zich meedraagt en dat ook nog eens een keer verbergt voor die vader en daarbij liegt ook. En dan gaat de opa uiteindelijk dan naar huis. Nou, dat was nou het gezin waar Jacob naartoe moest om daar een vrouw te halen. Want in de wereld, dan mocht dat niet. Die wisten niet van God en gebod. Dat moest hij doen daar in Haran, bij Laban, en daar heeft hij die dochter gekregen. Ja, de wereld is heel slecht, hè? En zij die nog van God weten, die gaan zich zomaar wat verbeelden. Wij ook soms wel. Wij gaan naar de kerk. Zij niet. Wij wel. En ondertussen een hele onfrisse situatie in dat gezinsleven. Zo geestelijk is het niet. Het is psychologisch allemaal te duiden. Maar theologisch een verschrikkelijk verhaal. Jozef. Hij groeit daarop. In dat gezin. Waar zijn vader dan ook nog zijn broer moet gaan ontmoeten. Is die zes en dan gaan ze een man tegemoet waarvan vader altijd heeft gezegd die wil me vermoorden. Maar dan kun je nou beter zijn dan bij opa. Dus gaat hij nu Esau tegemoet. En Jozef krijgt met Rachel daarachter in de hoede daar ergens een plekje. Opdat Jozef zeker niet geraakt zal worden als hij een aanval uit zal oefenen op het hele bezit van Jacob. En dan gaan ze die man tegemoet, hè, die God kende, dat waren de mensen die God echt kende en die mensen willen vermoorden. En die als je ze ontmoet, dan vallen ze je om de hals en dan is er ineens niks meer aan de hand. Het is natuurlijk wel een verschrikkelijk onfrisse situatie waarin Jozef opgroeit. Zo'n situatie wordt ons getekend. Is dit nou niet van vandaag de dag? Is dit nu niet een verhaal van eeuwen geleden, van helemaal aan het begin van de Bijbel? Waarvan je zegt, juist omdat het niet zo'n theologisch gehalte heeft, maar een heel veel psychologisch gehalte, komt het heel dicht bij mensen van vandaag de dag. En staat het verhaal zomaar naast ons? Als zomaar het gezin, nou ja, waarin we zelf opgroeien, of misschien van de buren. Zo'n gezin. Zo'n alledaags gezin waar heel veel mensen iets oplopen in hun jeugdjaren. En het geestelijk gehalte dat kom je bijna niet tegen. Ten tweede wat er daar doorheen speelt. Ja, wat moet je maar met dit verhaal? Wat moeten wij daar nou mee? Ja, die erkenning. Maar goed. Misschien wilde u wel een verhaal eens horen over een geestelijk hoogstaand gezin waar u zich aan op kon trekken en waarvan u zegt, dat moet ik ook overnemen richting mijn kind. Ja, dat zal in het verhaal van Jozef niet naar ons toekomen. Het is een verhaal zoals ik zojuist heb geschetst. Het is nou niet om er echt zo'n voorbeeld aan te nemen. Ja, wat moeten we er dan mee? Dan kan het wat dichtbij komen. Maar kan het ons dan verder helpen? Nou, ik denk het wel. En dat zou ik in dit tweede punt van de preek wat neer willen zetten. Voor u, voor jou, voor mezelf. Want weet u, wij kunnen ons daar zo op blind staren, op die psycholoog, op die psychotherapeut, op heel dat gedoe, al die gesprekken over het verleden, om daar een beetje mee in het reinen te komen. Misschien hebt u dat wel aan de hand, en jij misschien ook wel. Misschien zit je psychisch gezien toch behoorlijk in de kreukels. En wat gebeurt er dan? Dan zie je heel vaak dit. Dat je zegt, nou ja, met mij is niks te beginnen. Toch? Ik ontmoet wat een mensen met een gebrek aan eigenwaarde. Ze hebben in hun jeugdjaren zoveel naar zich toe gekregen dat het psychisch gezien helemaal ontspoort als het gaat om zelfbeeld. En de een loopt hier bij therapie en de ander loopt daar bij therapie. Wat zegt dit verhaal nou? Dat zegt tegen ons, weet je dat God daar een weg mee kan? Met u ook? Met jou? Hoe je ook denkt dat alles verknald is. Hoe je ook denkt dat het psychisch gezien allemaal fout is gelopen en dat er niks meer van je wordt. Dat hele onfrisse verhaal van Jozef. Daar maakt God gebruik van. En God ziet dat gekronkel en dat gedoe in dat gezin waar Jozef opgroeit en maakt daar gebruik van. Er komt haat tussen broers en Jozef. Dat leidt tot een verkoping van Jozef. Hij komt in Egypte en tenslotte is hij in Egypte op een moment dat er in Israël hongersnood ontstaat. En dan roept hij ze naar Egypte, omdat het daar voorraadschuren vol zijn. Want daar hebben ze ook wel honger. Daar groeit ook niks meer, maar daar hebben ze voorraadschuren vol, want daar heeft Jozef voor gezorgd. Dat is het eind van het verhaal. En hoe het bij dat eind komt, dat is omdat de Heere gebruik maakt van die psychische situatie daar in dat huisgezin van Jacob. Als die boosheid er niet was geweest op Jozef, als vader het niet had voorgetrokken, dan was Jozef nooit verkocht geworden. Als Jozef niet met zijn eigen waan naar zijn broers was gegaan en had gezegd, hoor eens, vader trekt me voor, maar ik heb een droom gedroomd en jullie zullen voor me buigen, dus hij heeft gelijk. Hij behandelt mij als de eerstgeborene, maar dat is waar hoor, want ik heb nou weer een droom gedroomd. En ik zag sterren en ik zag ze buigen voor mij. Dat hele gedoe bij Jozef, bij Jacob, leidt uiteindelijk tot haat, tot verkoop, tot daar in Egypte terechtkomen en wordt uiteindelijk geleid tot het behoud van het geslacht van Jacob en zijn zonen. God kan er een weg mee. Is dat niet een geweldige boodschap? Ja, wel een weg mee wat heilshandelen is, want de Christus moet uit dit geslacht geboren worden en dit geslacht moet overeind blijven. En zo zorgt God ervoor dat het heil tot stand komt. Dus hij kan heil ook in jouw leven geven. Door die psychische kronkels heen. Dat is natuurlijk geweldig. Je zult van allerlei in je leven hebben. PDD-NOS. ADHD. Je zult borderline hebben. Of schizofrenie. En wat kan ik allemaal nog meer opnoemen? Mensen die in de gemeente zitten, die misbruikt zijn. Incest. Huiselijk geweld. Echtscheiding, ruzies. En wat zo'n impact heeft, dat je het niet meer ziet zitten in dit leven. Psychisch helemaal weggeraakt. Depressief geworden. Manisch depressief. Wat heb je al niet? Een psychische problemen. God kan het gebruiken. Het staat God niet in de weg. Jou wel. Mij ook. Maar God niet. En waar het voor mensen in de kerk heel erg moeilijk is om te volgen. Hoe zit die nou toch in elkaar? En hoe moeten we daar nou leiding aan geven? Zegt God tegen die werkers in de kerk. Ik zorg er wel voor. Ik vind dat een prachtige boodschap. Ik vind dat geweldig. Wij komen in de eigen gemeente Spijkenisse als kerkraad steeds meer in aanraking met mensen die psychisch helemaal in de kreukel zitten. Een jongen die in Joegoslavië is geweest en die daar dat allemaal gezien heeft. En vandaag de dag die beelden daar allemaal weer over ziet op de tv. En ziet hoe die Nederlanders daar huis hebben gehouden. Op een manier dat eigenlijk niet zou moeten kunnen, wordt er dan gezegd. En hij wilde gewoon helemaal niet meer mee geconfronteerd worden. En hij raakt psychisch steeds verder weg. En als volwassen gedoopt. In de gemeente. Dat is toch prachtig. God kan er een weg mee gaan. God kan tenslotte daar gebruik van maken. Kan tenslotte zeggen, als het er dan zo aan toe gaat in je leven, dan zal ik het wel zo sturen dat mijn heil ook in jouw leven binnenkomt. Beveel gerust uw wegen. Want hij weet het wel. Een weg te vinden waar langs onze voet kan gaan. Om bekeerd te worden. Om met de Heere te leren leven. Om je hart en leven aan Hem te geven. Zo werkt de Heer hier in dit verhaal. En dat mogen we meenemen in deze tijd. Met zoveel psychisch leed. En we hoeven niet alles allemaal te kunnen volgen. Als we dit maar goed weten, dat we ze opdragen aan de troon van Gods genade. Want dat God met zulke mensen een weg gaat. Ik zou daar nog twee opmerkingen over willen maken. Dus allereerst dit. God gaat wel een weg met Jozef en met het geslacht van Jacob, maar hij komt bijna in het verhaal niet naar voren. Nee, bijna niet. Je moet het maar eens doorlezen. Genesis 37 begint het en het eindigt aan het eind van Genesis. Dan zit je bij hoofdstuk 50. Maar over God gaat het niet zoveel. Het zijn allerlei gedachten, allerlei handelingen van mensen. En zo zit dat verhaal in elkaar. En af en toe komt God eens even naar voren, veelal vanuit het leven van Jozef. Dat hij zegt, hoor eens, maar God is er. Nou, dat vind ik dan ook wel weer geweldig. Juist hij. Zo'n jochie van 6 die helemaal misvormd is in dat gezinsleven, die leeft in heel dat verhaal met God. Ja, dat heeft hij niet van zijn vader. Want zo'n geestelijke band ben ik niet tegengekomen. In heel dat verhaal niet. Maar dat heeft hij van God gekregen, omdat God deze jongen opgezocht heeft. En hoe Jozef dan ook verkeerde dingen doet, en hoe Jozef dan ook hoogmoedig is, zeker aan het begin van dit verhaal, en hoe Jozef dan ook over het paard getild is, maar God weet Jozef te gebruiken en te kneden, zodat hij hem gebruiken kan. Maar ondertussen is God eigenlijk op de achtergrond de stille aanwezige. Nou, misschien bij u ook wel. U zegt, waar is God dan? Nou ja, misschien wel op de achtergrond. Gewoon zoals in dit verhaal. De Heere is niet zo te testen en het is niet allemaal zo geestelijk, maar het is allemaal psychisch. Maar toch, daarachter blijft God de teugels vasthouden. Dat is een geweldig gegeven. En dat als wij in deze tijd denken, waar is God nou en voel ik hem nou wel en ervaar ik hem nou wel en waar is hij dan? Nou, dan moet u hier maar eens aan denken. En zeggen, Heere, zo staat dat verhaal van Jozef ook in uw woord, dat hebt u toch niet voor niets gedaan. Wilt u op de achtergrond van de gebeurtenissen in mijn leven ook stuur geven? En al merk ik u niet, en al zie ik u niet, en ervaar ik u niet, maar laat mij niet los, totdat u mij zegent. En hij laat geen bidder staan. De tweede opmerking is deze. Het gaat in dit verhaal van Jozef, van hier vader Jacob en zijn huisgezin, uiteindelijk met Jozef eerst steeds slechter. Hij komt in een put terecht. Vervolgens wordt hij verkocht. Verkocht als slaaf in Egypte. Dan komt hij in de gevangenis terecht. Het gaat eerst steeds naar beneden. En dan gaat het omhoog. Dan komt hij bij de farao. Omdat iemand tegen de farao zegt, hij kan dromen uitleggen. En dan komt hij bij de farao en dan zegt farao, nou ja, dan ben jij de man die dat allemaal maar moet gaan organiseren, wat je zojuist hebt uitgelegd van die droom. Dus het gaat van naar beneden naar omhoog. Ja, daar kan je dit van zeggen. Daarin lijkt hij op de Heere Jezus. Daarin kan je dit zeggen, dat hij de Heere Jezus daarin een beetje voordoet. De Heere Jezus die in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, zal gaan komen op de aarde. Dan gaat hij ook steeds slechter. Uiteindelijk komt hij aan een kruis. En dan een nederdaling ter helle. De hele diepe toorn van God op hem. Een gevangenis als het ware. En vervolgens gaat het omhoog. De opstanding, de hemelvaart, het zitten aan Gods rechterhand. Zo zien we wel iets van de Heere Jezus. Maar het kan ook wel andersom gaan in ons leven, hè? Dat het eigenlijk steeds beter gaat. En daar moeten we toch goed voor oppassen. Dit verhaal zegt, het is een psychologisch gekronkel en daardoor ontstaat er heel veel naar leed in dat gezinsleven. En uiteindelijk gaat het omhoog. Maar is dat nou ook niet vaak de weg die de Heere gaat? En staat dat niet van de gemeente van Korinthe? Niet vele edelen. Ze staan niet zo hoog op de maatschappelijke ladder. Het is in hun leven allemaal niet zo naar omhoog gegaan. En die mensen worden opgezocht en door God gebruikt. En daar gaat hij heilshandelen mee verrichten. Dus weet je, als het je heel erg goed gaat, en het gaat eigenlijk steeds maar omhoog in je leven, dan moet je eens goed nadenken. Goed nadenken of je niet bij God vandaan bent geraakt. Goed nadenken of je te midden van dat alles niet zo bij de Heere weg bent geraakt. Want weet je, je kan beter psychisch wat minder in elkaar steken en de Heere vrezen en dan omhoog gaan tenslotte, door hem worden thuisgehaald, dan helemaal heel zijn, psychisch gezien, en in de hel geworpen worden. Ja, dat zegt de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Dat is de tweede opmerking die ik hierbij zou willen maken. Nou, we gaan eindigen. Ik begon de preek met dat ik eigenlijk wel wat meer psychologie zou hebben willen gehad. Om gemeenteleden te kunnen peilen, te kunnen volgen. Maar uiteindelijk ben ik toch heel erg blij dat ik iets mag weten van theologie. Want wat ik psychologisch niet kan volgen, waarvan ik zeg, wat is dit? Wat gaat er nou door hem heen? Waarom reageert hij nou zo? Bij dat alles wat ik dan heb aan hoe moet ik hier nou toch als dominee mee omgaan? Weet ik theologisch gezien één ding heel zeker. God kan in zulke situaties tot het heil gaan werken. Zo'n familiegeschiedenis zegt tegen mij één grote boodschap en dat is deze. Een familiegeschiedenis, hoe verwrongen ook, kan een heilsgeschiedenis zijn. Amen. Wij zullen met elkaar de Heer danken en we zullen ook voorbeden doen, voorbeden zoals die ook vermeld staan. Wij zullen samen bidden. Heren, daar danken we u voor. Dat waar wij persoonlijk in ons leven er misschien geen gat meer in zien. Dat u dat nog wel ziet. En dat u niet denkt, nou ja, dan kunnen we maar bij heel weinig uitkomen. Nee, bij het heil. Zaligheid. Dat kunt en wilt u geven. En zult u ook juist geven. Aan juist hen. Die zwak zijn. Niet sterk. Misschien wel door hun jeugdjaren. En wat ze daarin hebben opgelopen. Heren, daar willen we u voor danken. Dat we met die God van doen hebben. Wij willen u bidden. Wilt u bij al de gemeenteleden zijn? U kent ze. Misschien zijn er zo wel door de prediking heen situaties bij ons naar boven geroepen. Bij misschien ook wel de broeders in de kerkraad. Die hebben gedacht aan het ene gezin of aan het andere gezin. En misschien kennen we ook wel van buiten de gemeente mensen in grote moeite, grote zorgen. Op het psychische terrein. Wij willen voor ze bidden. Wij willen u bidden, Heren, wilt u geven dat het niet al te zwaar wordt. Maar wat geeft u soms een zwaar kruis te dragen? Als u dan ook maar het heil uitwerkt in hun leven. Dat ze te midden van de angsten die ze kennen, te midden van de boosheid en de agressie die door hen heen gaat. Dat ze te midden van de stemmen die ze horen, de wanen die ze zien. Dat ze daarin vastklampen aan u. En dat ze te midden van de gevoelens die zo somber zijn. En de gedachte, wie ben ik nou? En wat doe ik er nou eigenlijk toe? Ze u mogen vastgrijpen als een God die hen op het oog heeft. Die hen heil wil bereiden. Hen in een vesting wil leiden. We bidden nou ook voor hen die lichamelijk moeite kennen. Wij willen u bidden voor broeder Van der Stelt. Wij willen u bidden, wilt u bij hem zijn? Als aankomende maandag een operatie zal moeten plaatsvinden. We bidden voor hem en voor zijn vrouw. We willen u bidden, wilt u een God van ontferming zijn. Dat ze zich ook hierin gedragen mogen weten door u. Die ook zo'n periode in ons leven weet te gebruiken. Wilt u de operatie zegenen. Het gewenste resultaat geven. Wij willen u danken. Danken met de familie Pelgrim. Wij danken u met hem mee. Dat hun kinderen weer van het zendingswerk in Libanon teruggekeerd zijn in Nederland. Heren, wij bidden u. Voor hen en alle die bij hen horen. Meegekomen of daar gebleven. Wilt u geven dat deze kinderen ook weer een nieuwe start in Nederland zouden kunnen maken. Wij willen u bidden. Geef ze daar de wijsheid en de tact voor. Wij danken u voor dat wat ze allemaal hebben mogen doen. Wij willen u ook bidden voor zuster De Winter. Wij willen u bidden op hoge leeftijd. En dan zo alleen weduwe. Wij willen voor haar bidden. En met haar dragen we ook alle ouderen van de gemeente aan u op. Dat u ook dan, als er vragen kunnen zijn, als er zorgen kunnen zijn, een God zijn die het leven leiden zal. En dat hoe we ook terugkijken op een lang leven, wij daarin ook mogen ontdekken dat u ons niet in de steek hebt gelaten, maar naar het heil hebt toegewerkt. Dat heil dat u hebt verdiend aan het kruis. Dat we dat in ontvangst mochten nemen. En dat we zo in de ouderdom sterk staan in u, bij dat alles wat ons nog tegemoet komt in het leven. Barmhartige God, wij bidden u dat u bij ons zijn tussen de diensten in. Vanmiddag willen we weer een keer nadenken over die geschiedenis van Jozef. Dat u geeft dat we er weer kunnen zijn, dat we er weer willen zijn. Wij vragen u, geef ons zo een goede zondag om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen tenslotte zingen uit de oude berijming en wel vanuit Psalm 77. En daarvan zingen we dan het 8e vers, Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? 77, het 8e vers, krijgt u ook gelegenheid uw liefdegave te geven voor de Heere en zijn dienst. wat we ook nodig hebben. Hoe we ook in onze jeugdjaren zijn gestempeld. Wat we daarom ook in onze verdere jaren zo moeten bevechten. Dat ligt denk ik allemaal opgeslagen in de zegen van de Heer. En die krijgt u bovenop u gelegd. Het heil komt op ons te liggen en ontvang het biddend. Opdat het ons leven binnenkomt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezichten over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.